juli 2026. Onze voorganger is dominee Fransen. Hartelijk welkom, dominee. En het orgel wordt bespeeld door Geurt van Lagen uit Benthuizen, gemeente Alphen aan den Rijn. De collecten, de eerste collecte is bestemd voor het ZWO. Dat is een diaconale collecte. En dat is bestemd voor heel specifiek de Maleise Bijbelschool van Shiloh. Ik hoop het ook goed uitspreek. Sinds vorig jaar steunt de ZWO-commissie studie en onderhoud van Sint Shiloh. Zij is een Maleisisch-Chinese jonge vrouw, getrouwd en heeft een dochter van 3 jaar. Het gezin woont op de campus van de MBS, zodat Sint Shiloh nu de voltijdstudie theologie kan volgen. Zij doet dat met groot enthousiasme en inzet om straks haar kerk te kunnen dienen. Sint Shiloh combineert een sterk geloof met een grote sociale instelling. Zij wil als predikant later naast de mensen staan en hen de liefde van Christus overbrengen. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. Ook dat is belangrijk om ook in de dorpskerk in de toekomst erediensten te kunnen blijven houden. En bij de uitgang wordt de derde collecte gehouden voor de jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk voor de ondersteuning van de wijkgemeenten en andere dingen. U kunt uw gaven digitaal afzonderen via de Apostel-app of voor de gasten via de QR-code in uw liedboek. U kunt uw gaven ook contant deponeren in de collectezakken. Alle collecten van harte aanbevolen. Na een ogenblik van stilgebed ter voorbereiding van deze dienst zingen wij de aanvangspsalm. Dat is psalm 67, vers 1. Ik herhaal psalm 67, vers 1. We zingen 1 lied uit het rode liedboek en de rest uit het liedboek van 2013. Namens de kerkraad wens ik u hier en thuis een vreugdevolle en gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting komen van Hem die onze God is. Heere is zijn heilige naam En hem belijden wij samen met het volk van Abraham, Isaac en Jacob, als de God die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet in de steek zal laten wat zijn hand begonnen heeft te doen. Genade zij u, vrede van God onze hemelse Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. We lezen een eerste tekst uit de brief van Paulus, de tweede brief van zijn hand, aan de gemeente van Korinthe. Korinthe, een havenstad, zoals bij ons Rotterdam, vol mensen die van aanpakken wisten en die van Paulus ook precies te horen krijgen waar het op staat. Hij schrijft met een waarschuwing: zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Wij zingen van onze aanvangspsalm ook het tweede couplet als voortgezette lofprijzing. Wij openen straks de Heilige Schrift bij Johannes 3, het evangelie van Johannes, het derde hoofdstuk, en bij de eerste brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk. Johannes 3, vers 1 tot en met 8 is de eerste schriftlezing, de tweede is uit 1 Petrus 1 vanaf vers 22. Maar laten we eerst bidden om de Heilige Geest. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in het hart dat naar u hoort uw genade binnenstromen. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid als uw geest de nacht niet bandt, ons niet stelt in het licht der waarheid. Het goede denken, doen en dichten moet gij zelf in ons verrichten. Wees zo met ons in deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Na de eerste schriftlezing nodig ik u uit om uit het oude liedboekje, het rode boekje, met mij te zingen. Lied 334, het tweede vers, laat dit woord dan allermeest. Uit het rode liedboekje. En ik zie dat ik hem niet meer heb. Bedankt. De eerste schriftlezing uit Johannes 3. En er was iemand uit de Farizeeën wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als die oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. Want de wind blaast waarin hij wil, en gehoort zijn geluid, maar weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. En zo is een ieder die uit de geest geboren is. Tot zover de eerste lezing. En uit de eerste brief van Petrus lezen we uit het eerste hoofdstuk vanaf vers 22. En daar schrijft Petrus aan zijn gemeente. Het moet een gemeente zijn geweest in het land wat wij nu Turkije noemen, wat in die tijd Asia Minor heette, Klein-Azië. En hij moet die gemeente goed gekend hebben, want hij schijnt daar net als Johannes ook gepredikt te hebben. Hij schrijft, en ik begin te lezen bij vers 22. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God, want alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft tot in eeuwigheid. Tot zover de tweede schriftlezing. Lied 902, vers 3. Wij denken na over die vraag van Nicodemus aan de heiland. Maar moet een mens dan wedergeboren worden door opnieuw de baarmoeder in te gaan en dan weer ter wereld te komen? En het thema is dus, hoe vindt wedergeboorte plaats? Ik heb dat gedaan omdat collega Treuren er een min of meer traditie van gemaakt heeft de afgelopen zondagen, dat ik zelf ook onder zijn gehoor zat, om iets uit ons geloofbelijden te bepreken. En ik wilde dat doen, nu indien niet als Heidelbergse catechismus spreek, maar als een preek over een van de Dordtse leerregels. En daar gaat het over, hoe vindt wedergeboorte plaats? Na de preek, graag lied 680, kom Heilige Geest, gij Vogel Gods, de versen 1 tot en met 4. Gemeente van de Heer Jezus. Nicodemus vraagt aan Jezus, maar hoe vindt wedergeboorte dan plaats? Hij vat het letterlijk op en vraagt zelfs, moet je terug de moederschoot in? Terug in de baarmoeder? Jezus heeft immers woorden gesproken van verre gaande strekking. Voorwaar, zegt Jezus, tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat is nogal wat. Je kunt dus pas het koninkrijk van God zien en er naartoe leven als je wedergeboren bent. En dan wil Nicodemus natuurlijk meer weten over die wedergeboorte. Die is volgens Jezus heel belangrijk. En dan laat Jezus zien, meteen al in zijn opmerkingen, dat het natuurlijk niet gaat om een lichamelijke geboorte. Niet opnieuw geboren worden uit de moederschoot. Hij laat zien dat het een geestelijk proces is. Wie doet je opnieuw geboren worden? Dat is de Heilige Geest. De Geest baart, als het ware, een nieuw mens. In wedergeboren zit het woordje baren ook verstopt. Een nieuw mens wordt gebaard door de kracht van de Geest, die in de plaats van de oude mens komt. Je zou dus ook kunnen zeggen, wedergeboorte is een nieuwe schepping. En dan mogen we denken aan dat beeld zoals de Heilige Geest van God zweefde over de wateren van het oerbegin van de schepping. En die het nieuwe leven wekte, het leven door Gods woord gecreëerd. Zo werkt en bewerkt de Heilige Geest nieuw geestelijk leven in een mens. En ik noemde u al, het staat niet in de Heidelbergse catechismus, maar het staat in de leerregels van Dordrecht. Een beetje bijna vergeten belijdenisgeschrift in onze kerk. Maar het staat er prachtig mooi beschreven. Dordrecht zegt het zo. Als de Geest jou doet wedergeboren worden, dan wordt je verstand verlicht, zodat je gaat onderscheiden. Je hart wordt geopend, zodat je je niet meer kunt verstarren en ingraven voor het woord. En de Geest die maakt je hart zacht, wat eerst een hard hart was, een hart met een D en een hart met een T. En die besnijdt wat onbesneden was, en onbesneden betekent buiten het verbond. En de Geest stort dan nieuwe hoedanigheden in je. In je wil, zodat jouw wil krachtig wordt en levend tot het goede, tot het Gode gehoorzame, tot vruchtbaarheid, tot daden van dankbaarheid. En dan zegt ons belijdenisgeschrift, denk erom, wedergeboorte is iets bovennatuurlijks. Het is heel krachtig en tegelijkertijd heel zoet. Wedergeboorte is wonderbaar, maar het is ook verborgen en onuitsprekelijk. Wedergeboorte is net zo sterk, zeggen de Dordtse leraars, als de schepping in den beginnen. En zelfs net zo sterk als de opwekking der doden straks aan het einde. Het geheim van een wedergeboren mens te zijn, dat is dat niet alleen God onze vernieuwde wil gaat bewegen, maar dat onze wil zelf ook gaat bewegen in Gods richting. Want nooit zal de Heilige Geest ons dwingen om te worden gereduceerd tot stokken en blokken. Zo moest ik het vroeger leren op catechisatie. Wij zijn geen stokken of blokken. Dat betekent, we zijn geen speelgoedblokken die je stapelt. We zijn geen legosteentjes die worden gevormd door de bouwer. De Heilige Geest maakt ons niet tot willoze robots die alleen maar kunnen doen zoals je bent voorgeprogrammeerd. Nee, de wedergeboorte, dat is niet een reflexconditionering waardoor we alleen maar Gods wil kunnen doen en niks anders. God dwingt niet. En dat is ook het antwoord op een altijd klinkende vraag die ik zo vaak gehoord heb in de jaren dat ik op huisbezoek kwam. Dan kwam ik bij Rand Kerkel en die zei: dominee, u bent de beste man hoor, en u kan dat mooi vertellen, maar vertel me nou eens, had God nou de wereld niet zo kunnen maken dat er geen kwaad bestond? Hij is toch de schepper? En dan moest ik zeggen, nee, dat had God niet. Want als er in de wereld geen kwaad kan bestaan, dan hebben bekering en geloof geen waarde. Dan zouden wij geconditioneerde, geprogrammeerde wezens zijn. En God zou ons niet kunnen liefhebben. Machines kun je niet liefhebben. Je kan hooguit gesteld zijn op een machine. Maar hoe weet je, als ze je dan in de steek laten, dan zet je hem bij het oud vuil. Nee. De opnieuw geboren mens krijgt het geschenk, de wedergeboorte, maar de mens zelf is creatief en verantwoordelijk betrokken. Wedergeboorte is roeping en antwoord. En het werkt nooit buiten de mens om. Je eigen wil wordt niet uitgestuft of gedelete als een computerprogramma. Nee, je eigen wil wordt verrijkt, krijgt de eigenschap om het verkeerde zelf te wissen en het goede zelf te zoeken. Je wil krijgt een andere richting en werkt naar herstel, naar vrijheid, naar liefde tot de Vader. Wedergeboorte is een nieuwe creativiteit in het onderzoeken van de schriften en het erkennen van de waarheid. Dus er zitten twee werkingen bij het woord wedergeboorte. De eerste die komt van God en de tweede is van ons, ons antwoord. Helaas is het wegvertaald in het gesprek met Nicodemus. Dat komt omdat je in het Grieks, ik ga nu geen Grieks college geven, maar ik moet het even gebruiken. Dat komt omdat je in het Grieks woorden hebt die wij niet zomaar kunnen vertalen in het Nederlands. En het woord van Jezus, dat in het Grieks dus is opgetekend, daar staat: tenzij iemand wederom geboren wordt, en dat kan je ook vertalen, tenzij iemand van bovenaf herboren wordt. Het woordje van bovenaf of opnieuw is in het Grieks precies hetzelfde woord. En het is dus twee in één. Het is niet alleen maar een nieuwheid, het is ook niet alleen maar een opnieuwheid. Het is radicaal, je wordt een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. De oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. En dat alles is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft. Zo lazen we het in de aanvangstekst. En daaruit blijkt dat opnieuw geboren worden uit God is. Het komt van boven, bovenaf, opnieuw bovenaf. De parallel met een natuurlijke geboorte, die dringt zich natuurlijk aan ons op. Een lichamelijke geboorte is ook iets wat je overkomt. Maar als je geboren bent, en je groeit op in cultuur, in het milieu waar je mag opgroeien tot volwassenheid, dan kun je niet een kind blijven. In de Bijbel lezen we, toen ik een kind was, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, ook Paulus is dat die dat zegt, maar nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk is. Je opvoedingsperiode, ja, ik mag mij verheugen dat ik door een zeer gelovige moeder ben opgevoed, hoewel ik geen makkelijke jeugd had, omdat mijn vader er niet meer was, maar mijn moeder hield strak vast aan het spoor van het geloof, het zilveren spoor dat de eeuwen doorgaat. En dan moet je in die opvoedingsperiode komen tot een zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Je moet volwassen worden in je geloof. En dat doe je in het gebied waarin je wordt geplaatst door je geboorte, waarin je moeder je gebaard heeft. Daar moet je tot een mens worden en zo is het ook met de wedergeboorte. De geestelijke baring door de Heilige Geest plaatst je opnieuw in een nieuw gebied. En dat is het gebied van de belofte van het geloof. En hier, bij dit punt, komt de christen zelf, komen wij in het vizier. Hier komt de mens zelf in actie. Je krijgt nieuwe ogen. Je krijgt nieuwe oren. Je krijgt een levend hart. Je wordt niet alleen geboren, maar ook getogen in een nieuw bestaan. En tijgen betekent trekken. Je wordt getrokken in een nieuw bestaan. Denk maar aan een hertog, dat is iemand die met het leger een heer toog, optrok. Tijgen is trekken, je wordt getogen in een nieuw bestaan. En wat is dat? Dat is het besef dat je mag leven uit genade. Dat is het besef dat je Gods aangezicht mag zoeken, omdat Hij je hemelse Vader is. En dat je dan opeens beseft dat je wordt aangeraakt door de vinger van God. Dat is bij Jezus het beeld voor de Heilige Geest. Gods vinger raakt je aan en zegt tegen je: jij bent mijn kind. En je bent voorbestemd in mijn liefde tot het gebied van het nieuwe leven. Ja, en als we nou de vraag vanavond aan onszelf zouden stellen: ben ik nou een wedergeboren christen? Misschien dat moderne mensen dan een beetje in verlegenheid kunnen komen. En komt misschien ook omdat er over de wereld allerlei groeperingen zijn die hebben het over: je bent of een wedergeboren christen of je bent niet wedergeboren christen. Alsof er twee soorten mensen zouden zijn waar tussen een waterdichte scheiding is. Ik leerde vroeger, in de jaren dat ik me ontwikkelde, dat er mensen waren, de broer van mijn oma was zo, die zei met zijn vuist op tafel: als je niet datum, plaats en uur kunt noemen waarop je een krachtdadige geestelijke verantwoording hebt doorgemaakt, ben je niet wedergeboren. Sommige mensen die maken daar hun eigen voorwaarden aan. Het moest zo, zoals ik het denk. Moet je in een duidelijke keuze nu opeens Christus hebben aangenomen? Ja, sommige christenen die koppelen daar zelfs het leerstuk van de volwassen doop aan vast. Niet meer de doop van het verbond die wij leren in de kerk, dat ook het kleine kind is betrokken in Gods liefde, maar dat je er zelf voor moet kiezen. Wel nu, de leerregels van Dordrecht vertellen ons dat het evangelie, wat we elke zondag in de kerk mogen horen, dat is een zaad, dat is een kiem. En uit die kiem kan de wedergeboorte komen. En dat is een aanhaling uit de Petrusbrief die we net lazen. Dat gedeelte vertelt ons dat dingen in de Bijbel nooit verkondigd worden om ons wanhopig te maken. Petrus zegt, het woord van God is een zaad. En dat zaad, dat draagt de belofte en ook de zekerheid van de wedergeboorte in zich. Voor ons in onze eeuw net zo als voor de gelovigen uit Petrus tijd daar in Klein-Azië. Dat betekent heel praktisch dit. Kom ik nou niet of sporadisch onder de verkondiging van het evangelie? Kom ik niet of zelden in contact met de Bijbel, Gods woord? Dan is de kans dat ik mijzelf mag gunnen wedergeboren te worden heel klein. Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest zegt, wie nat wil worden, moet in de regen gaan staan of moet onder de douche gaan staan. Wie wedergeboren wil worden, moet in de regen van Gods evangelie gaan staan. En waar valt die regen? In de eerste plaats in de samenkomst van de gemeente, waar de schrift opengaat, waar Gods woord klinkt. En wedergeboorte onder de milde regen van het evangelie. Zondag aan zondag wordt in dit huis verkondigd wie Jezus Christus is. Die gaat dan in je hart dingen uitwerken. Ik noem het altijd de ontroering van het geheim. Ik mag in Gods plan staan. Als ik luister naar mijn collega's, als ik zelf vrij heb. Ik zit meestal daar per plekje. Dan. Zit ik te wachten op dat moment dat je weer, dat is het. En dan voel je in je hart dat je deel krijgt aan het geheim van de God die hemel en aarde heeft geschapen. En die mij onder miljoenen in het oog heeft. Dat is het geheim van de ontroering. De schrift gaat voor je open. Teksten spreken tot je hart. Je let niet meer op hoe het gebracht wordt, maar wat er gebracht wordt. En je gaat hem ontdekken om wie het in de Bijbel gaat. In al de schriften, die van Mozes, die van de profeten, die van de psalmisten, Jezus Christus. Het vergaat je als de Emmausgangers. Die kenden al die boeken. Maar die opeens begrepen om wie het ging. En ze zeggen tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak en onze schriften opende. En even verderop staat in datzelfde Bijbelgedeelte, hij opende hun verstand. Wedergeboorte. En dat is wat er gebeurt. Waar we om mogen vragen. Ons verstand wordt verlicht door de kracht van de ontroering van het evangelie. Ik ben een kind door God bemind en ik heb het helemaal niet verdiend, maar ik krijg het als onverdiende genade. En of je nou dom bent of knap, je verstand gaat in dienst van je geloof. We krijgen in geestelijke zin verstand van Gods woord. Dat is het eerste punt in de Dordtse leerregels. Je verstand wordt verlicht door God. Maar niet alleen ons verstand is op het oog bij God. Ook ons hart en ons willetje. Die worden vernieuwd. Onze hele persoonlijkheid is in het geding. Ons hart, de zetel van onze gevoelens, van onze gedachten, dus van alles wat in ons omgaat, slechte en goede dingen, lage gedachten, edele gedachten, nare gevoelens, fijne gevoelens, die wisselen elkaar af in de mensenhart. En soms kunnen ze ons overmeesteren. die dingen van het hart. Bij de ene mens is dat weer anders dan bij de andere. Maar één ding van ons hart is zeker. Ons hart is in principe geneigd van nature het woord van God te laten afketsen. Hoe gevoelig we ook zijn op sommige punten. Je kan goed zijn op kunstzinnig gebied. Je kan goed zijn op sociaal gebied. Op wetenschappelijk gebied. Maar op dit punt is elk mensenhart geneigd om van steen te zijn. Als we naar onszelf redeneren, zeggen we, ik bepaal wel wat ik toelaat. Een stenen hart heeft aan zichzelf genoeg. En daarom is het zo belangrijk dat we elkaar leren of je een nieuw hart mag krijgen. Dat leerde mijn lieve moeder me. Vraag aan God of je weer een nieuw hartje mag krijgen. Ik heb het nooit vergeten. En dat is wedergeboorte. Naar de belofte die God gegeven. Toen hij sprak door de bemiddeling van Ezechiël. Daar staat, ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest in uw binnenste leggen. Ik zal u dat stenen hart, dat zal ik weghalen. En ik zal u een levend vlezen hart voor in de plaats geven. En deze profetie is een belofte, Ezechiël 36 als u het wil, een belofte van God waarom je mag bidden. Je mag bidden, je mag vragen om wedergeboren te worden. Je mag vragen met verlangen. En dan tenslotte ons willetje. Wat is onze wil? Nou, dat is de motor van ons handelen. In ons handelen wordt zichtbaar wat we willen. En dus wordt het verkeerde in ons ook zichtbaar. Juist in de wil. Want niet verlicht verstand. En een stenen hart, dat kan je nog verdoezelen. Maar ben toch beschaafd, zeg. Kom op, girl. Dat kan je nog verborgen houden. En daar zijn we heel goed in. Verstoppertje spelen. Maar iemands wil treedt openlijk aan de dag in wat je doet. In je handelen. En daarom vinden we in de brieven van die gedreven Paulus een hele lijst van werken der duisternis. Die je dus niet moet doen. Overspel, hoererij, ontucht, afgunst, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst. Uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschap, nijd, dronkenschap. En daarnaast noemt Paulus de vruchten van de wedergeboorte. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Duidelijker kan het bijna niet gezegd worden. Onze wil en onze daden zijn veranderd, grondig veranderd. God heeft onze wil zo veranderd dat wij in Gods inzettingen willen wandelen en zijn rechten willen bewaren. Ons verstand, onze hart en onze wil, we zijn veranderd. We zijn niet meer de oude, wij zijn een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. En we willen ook die oude niet meer zijn. We willen van dag tot dag vernieuwd worden. Waarnaar? Naar het evenbeeld van Christus. En dat is het vierde kenmerk van wedergeboorte. We hebben een nieuwheid gekregen, maar verlangen ernaar om steeds opnieuw vernieuwd te worden. Dat wil zeggen, eerst komt het van God, van boven. Hij heeft het eerste woord en wij lijken in het begin passief. Dan komt de levendmaking. Net als bij een natuurlijke geboorte. En daarna, na onze geestelijke geboorte, blijft Gods woord niet alleen aan ons en in ons te werken, maar ook door ons en met ons. Dan worden we een kanaal van Gods liefde. En dat is de bekering die dagelijks in ons werkt. De wedergeboorte komt van boven, komt van God. Maar de bekering, die komt van onszelf. En zo werkt wedergeboorte ook. Een nieuwe natuur die vanzelfsprekende vruchten geeft, zodat we ons er niet eens meer van bewust zijn. Het proces van de wedergeboorte is namelijk helemaal niet zo exact aan te wijzen met plaats, tijd en uur, zoals mijn ome David, die ik net noemde aan het begin van de preek, zo met zekerheid verkondigde. Nee, de Dordtse leerregels wijzen er nadrukkelijk op dat het proces vaak verborgen is. Jezus zegt het op deze manier, op de manier van de prediker. De wind waait waarin hij wil. U hoort zijn geluid, maar u weet niet waar de wind vandaan komt en waar die naartoe gaat. En zo is het ook met de werken van de Heilige Geest. Je kunt dat niet kanaliseren. Niet een verplicht vallen in de geest. Een jaar of 30 geleden was dat, dan ging je vallen in de geest. En weer viel zogenaamd flauw, omdat je door de geest was bevangen. Of gedwongen tongentaal. In mijn eerste gemeente, Rome, had ik een gemeente die zei, als ik nou maar in tongen kon spreken, dan wist ik zeker dat ik Gods kind was. Nee, dat is niet die ene voorwaarde. Nee, je mag gerust zijn door het weten en het ervaren dat je door de genade van God van harte gelooft en van harte je heiland lief hebt. Het alleruiteindelijkst kenmerk van wedergeboorte is tenslotte slechts dit. De betrokkenheid op de van God gegeven heiland, Jezus Christus, die zijn godengelijkheid niet geacht heeft een roof te zijn, een zaak waarmee hij kon binnenhalen, maar die zichzelf heeft gegeven. Jezus Christus. En tenslotte komt het gesprek met Nicodemus. We hebben dat niet helemaal gelezen. Dat komt uit op de verhoging van de zoon als eertijds de koperen slang in de woestijn. Wie op Jezus ziet, zal leven. Het allerwezenlijkste kenmerk van wedergeboorte is het geloof in de Heer Jezus. Geloof dit evangelie en ge zult leven. Amen. belijden wij ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en beantwoorden wij dat met Psalm 90, vers 1. Zo nodig, zo mogelijk staan alstublieft. Spreek met mij in uw harten. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, is nu zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk die de gemeenschap der heiligen is. Ik belijd de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Er is nu gelegenheid om gaven uit te reiken. En daarna willen wij onze gebeden zeggen en ons slotlied zingen. En aan het einde van de dienst lied 672, versen 3 en 6. Wij zeggen onze gebeden. Trouwe Vader in de hemel, het geheim van uw geest, van uw liefde en van het offer van Christus is zo dicht bij ons. En wij danken u daarvoor dat het ons leven mag beïnvloeden en dat we getuigen van uw vrede mogen zijn op alle gebieden van ons leven. Wij bidden u zegen het werk van onze handen, zegen het pad dat onze voeten kiezen, opdat we ons bij elke schrede ervan bewust mogen zijn, dat onze wegen mogen gaan in de richting van uw belofte, die vast en zeker staat, te lichten aan het einde van de horizon. Wij bidden u, maak ons met alle dingen die we mogen doen voor elkaar en met elkaar, ons werk, ons ambt, onze familie, maak ons tot lichtende voorbeelden van degenen die geheiligd zijn door uw plan, door uw liefde. Wij bidden u daarom, Vader, in de wereld die vaak keihard het tegendeel is van wat we vanavond hebben besproken. Een wereld van stenen harten. Een wereld van belangen die worden gediend door raketten en bominslagen, door grote monden en door mensen die miljoenen en miljarden verdienen over de ruggen van anderen. Wij leven in een harde wereld. Geef daarom, Vader, dat wij de zachtmakende krachten van de Geest mogen verspreiden in dat gebied van deze wereld en van deze tijd waarin wij uw mens mogen zijn. Zo bidden we voor elkaar, dragen we elkaar op, u dankend voor het evangelie, het wondere evangelie van vergeving, van verzoening en van volleinding in Jeruzalem. We bidden dit gebed in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. In het lichaam van de Heer tot leden uitverkoren. Gezang 672, de versen 3 en 6 is ons slotlied. En aan het einde van deze dienst mag ik de zegen van God op uw voorhoofd en in uw hart plaatsen. Omhoog de hart. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.